Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte in de psalmen van deze middag noemen. Schriftlezing Johannes 8, vers 28 tot 40. Johannes 8, vers 28 tot 40. En we zingen psalm 89, vers 1. Psalm 2, vers 6 en 7. Psalm 145, vers 4. En 145, vers 5. We noemen uw schriftlezing Johannes 8, vers 28 tot 40. En de psalmen van deze middag zijn psalm 89, vers 1. Psalm 2, vers 6 en 7. Psalm 145, vers 4. En psalm 145, vers 5. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen. Die de hemel en de aarde heeft geschapen. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zet ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 89, het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Uw waarheid zal een tijd vermelden door mijn reen. Ik weet hoe het vast gebouw van uw gunst bewijzen naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Zo min de hemel ooit uit zijn stand zal wijken, zo min zal uw trouw ooit wankelen of bezwijken. Psalm 89, vers 1. schriftlezing, gemeente, vindt u in het Nieuwe Testament, in het Evangelie, naar de beschrijving van Johannes, het 18e hoofdstuk, de versen 28 tot en met 40. Johannes 18, vanaf vers 28 tot en met het einde, dat is het 40ste vers voorafgegaan in de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen. Zij dan leiden Jezus van Caiaphas in het rechthuis. En het was des morgens vroeg, en zij gingen niet in het rechthuis, opdat zij niet verontreinigd zouden worden, maar opdat zij het Pascha eten mochten. Pilatus dan ging tot hen uit en zeide: wat beschuldiging brengt gij tegen deze mens? En zij antwoordden en zeiden tot hem: indien deze geen kwaaddoener was, zo zouden wij hem u niet overgeleverd hebben. Pilatus dan zeide tot hen: neemt gij hem en oordeelt hem naar uw wet? De Joden dan zeiden tot hem: het is ons niet geoorloofd iemand te doden, opdat het woord van Jezus vervuld werd, dat hij gezegd had, betekenende hoedanig een dood hij sterven zou. Pilatus dan ging wederom in het rechthuis en riep Jezus en zeide tot hem: zijt gij de koning der Joden? Jezus antwoordde hem: zegt gij dit van uzelven, of hebben het u anderen van mij gezegd? Pilatus antwoordde: ben ik een Jood? Uw volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt gij gedaan? Jezus antwoordde: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld was, zo zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik den Joden niet waren overgeleverd. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Pilatus dan zeide tot hem: zijt gij dan een koning? Jezus antwoordde: gij zegt dat ik een koning ben. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik der waarheid getuigenis geven zou. Een iegelijk die uit de waarheid is, hoort mijn stem. Pilatus zeide tot hem: wat is waarheid? En als hij dat gezegd had, ging hij wederom uit tot de Joden en zeide tot hen: ik vind geen schuld in hem. Doch gij hebt een gewoonte dat ik u op het Pascha een loslaat. Wilt gij dan dat ik u de koning der Joden loslaat? Zij dan riepen allen wederom zeggende: niet deze, maar Barabbas. En Barabbas was een moordenaar. Tot zover.
Moet moeder ons voor het heilige aangezien des Heeren een gemeenschappelijk gebed. Heere, leer ons allen wat het is. Een rechthuis. Een rechthuis. Leer ons wat dat is. En leer ons dat wij allen eenmaal in het rechthuis zullen verschijnen. Dat heel ons leven niet anders is dan één doorlopende voorbereiding op de grootste en allerlaatste rechtszitting. De grootste die ooit in de geschiedenis der mensheid zal plaatsvinden op de jongste dag. Daarin zijn wij allen op weg en reis. Eenvoudige waarheid om uit te spreken. Ontzettend om het in te leven wat dat nu toch is. Allen ook kinderen in de kerk en ouderen hier en thuis. Alle mensen op deze wereld op weg naar de rechtszitting. Daar geen weifelende, in zichzelf zwakke, manipuleerbare Pilatus. Daar zult gij, Heer, zelf rechter zijn. Gij die het oordeel aan u gehouden hebt. Die het in de handen van uw Zoon hebt gelegd. Heere, gij zult in Christus de wereld oordelen en naar hetgeen gedaan is in dit leven. En dat zal zijn een zuiver vonnis. Er zal nooit iemand wat in alle eeuwigheid zich over kunnen beklagen. Het zal zo eerlijk zijn als maar mogelijk is. Heere, het is de meest eerlijke dag waarheen wij allen op weg zijn. En dat ons leven nu eens mocht wezen, niet anders dan ook met bewustheid een voorbereiding daarop. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Het recht zal zegevieren. Dat is zeker. Het recht dat hier dagelijks struikelt. Ook bij Pilatus. Waar niet, dat recht zal eenmaal verheerlijkt worden. Door uzelf. Heere, geef ons daar toch alle een indruk van. Zoals we ook deze middag nog een ogenblik samen mogen zijn, want het is altijd maar een ogenblik. We zijn hier even op deze wereld. We zijn voorbijgangers. We komen en we gaan. Maar dat we nou eens mogen leren waar we vandaan komen. En dat we ook eens mogen leren waar het heen gaat. Heren, waar het van nature heen gaat. En wat er nu nodig is, wil het anders worden. Ik wil ook daartoe nog deze dienst gebruiken. Heb hartelijk dank dat we hier nog zo samen mogen zijn. U gaf vanmorgen de bediening van uw woord en ook de tafel mocht worden aangericht. En nu bent u ook daar de stille toeschouwer van geweest en u heeft ons gezien hoe wij die gang zijn gegaan, hoe wij die hebben gemaakt. U heeft ook gezien of wij thuis waren of dat wij in de kerkbank zijn blijven zitten. En je hebt ons ook gezien in welke gesteldheid dit alles is gebeurd. Niet alleen de plaats waar wij hebben verkeerd, maar ook de gesteldheid van ons hart daarin. En Heere, dat weten wij zelf ook wel. Maar weten we het ook? En weten we ook wat dat betekent? Weten wij ook bij het licht van uw woord, en bij het licht van uw geest, wat het geweest is? Heer, want we kunnen het zo makkelijk zeggen, ook vanmorgen, voor onszelf. Ik heb geen kennis aan de zaken en daarom niet aangegaan. Een tweede, ik heb geen vrijmoedigheid. Het is wel eens anders geweest, maar er is iets waardoor het niet mogelijk is. Heer, we kunnen zoveel zaken bijbrengen. Maar kan het nu zo dat wij ook uw goddelijk amen daarop kunnen inwachten. Dat we er zo van verzekerd zijn dat het ook uw goedkeuring kan wegdragen. Maar heren, dan weten wij samen allemaal als het goed is, dat u nooit amen zult zeggen op een onbekeerd hart. Dat kan nooit uw instemming vinden. Want geen mens heeft recht om onbekeerd te zijn. En Heere, wilt u ons dat dan ook leren wat wij wel weten. Maar dat we nou eens werkelijk dat mogen gaan inleven wat wij zeggen te zijn. Als er nog geen zaligmakende kennis in ons hart is gevonden. Onbekeerd, wat is dat? Een ontzaglijke zaak als we dat gaan beleven. Wat nou is om een onbekeerd mens te zijn. Want het betekent met alle verschrikkingen die dat met zich meebrengt voor de tijd, de allergrootste verschrikking voor de eeuwigheid. Dat het nooit meer anders kan worden. Wij spotten met ons leven. En wij spotten met de dienst des woords. Heren, we zijn allemaal van die spotters. En wil ons daaraan dan eens ontdekken. Dat we het eens uitschreeuwen mogen, onbekeerd verloren. Dat is toch anders. En dan is het niet meer zo rustig in het kerkbankje. Dan gaan we niet weer gewoon naar huis. En dan leggen we ons maar niet zo weer te slapen. Dan komt er een onrust die, als het zaligmakend begin uit u is, nooit meer overgaat. Totdat hij komt, de rustaanbrenger van de kerk. Die zelf die eeuwige onrust heeft doorleden om zijn volk in de rust te brengen. Heer, geef dat dat mag gebeuren. Dat dat ook een van de overwegingen mag zijn als wij terugkijken naar de morgen van het heilig avondmaal. Dat dat een van de overwegingen mag zijn. Dat het zo niet langer kan. En dat er een ontzaglijk wonder moet gebeuren. En dat er eens een heilige aandrang mag plaatsvinden in het hart van een ieder van ons. Een aanslag op het koninkrijk der hemelen. Dat met geweld wordt ingenomen. Met geweld. Wij zijn zeer gewelddadige mensen. Maar mag het eens een heilig geweld plegen zijn op het koninkrijk der hemelen. Heer, wilt u ons dat leren? Ach, de overwegingen. Geen vrijmoedigheid, wel eens anders geweest. Maar dat we dan ook onszelf moeten voorhouden. Terwijl het toch onze dure plicht is. Wat dan de haper is. Wat dan de vrijmoedigheid heeft weggenomen. Opdat we ook daaruit mogen leren. Heren, maar ook als we toch die plaats hebben mogen innemen. Wat ons daar gebracht heeft. Wat daar ontvangen is. Hoe we dat verantwoorden zullen. Ach, heren, dan heeft een ieder van ons zonder uitzondering. Hier maar ook thuis. Werk. Ontzaglijk werk. Eeuwigheidswerk. En wilt u ons dat geven? Want wij weigeren geen enkel werk behalve dat. Dat weigeren ten principaal. Dat weigeren we altijd, maar wilt u ons dan werk geven met al die zaken die gewicht hebben voor de eeuwigheid. Wil ons ook geven, Heer, de rechte gestalte als het erom gaat wat wij genoten hebben van de hemel. Dat het ook teruggebracht zal worden in de hemel. Alles met dankzegging, zegt een apostel, van u te ontvangen. Heren, leer ook dat. Ach, wij moeten in alles geleerd worden. We zijn dwaze mensenkinderen, onwijs. Heren, maar leer dan nog door woord en geest ook in dit middaguur. En zend daartoe uw licht en waarheid beide, opdat die ons zouden leiden in alle wegen die gegaan moeten worden. Wees zo met een ieder van ons, ook met de jeugd der gemeente. Heren, ook de ouderen die de kroon der grijsheid dragen. We hebben het alles over nodig door u geleerd en bekeerd te worden. Eenmaal komt de dag van ons sterven. Dan zal de mens die grote reis gaan maken waar die nooit van terug zal komen. Heren, en die reis, dat is een reis die of betaald is door de koning van de kerk, of die we zelf moeten betalen. En dat zal een eeuwige verschrikking zijn. En daarom dat we onszelf nog eens nauwlettend mogen bezien. Heren, en geef daartoe ook een kracht in ons hart om dat te doen. Want met ons verstand, alleen maar onze eigen zaken overwegende, zal het allemaal wel weer bij het oude gaan blijven. Maar als uw kracht een hart gaat overtuigen, dan zal het anders worden. En dat is wat gebeuren moet. Wilt u daartoe ons allen tezamen gedenken in het luisteren, ook in het spreken, ons gedenken naar de zwakheden van het lichaam, maar ook vanwege alle zorgen die er kunnen zijn in ons leven, u op het allervolmaaktst bekend, wilt u het een ogenblik wegnemen, opdat wij zouden zijn, een en al oog, oor en mond voor u, de Heere alleen. Wij vragen het in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zouden, geliefde, met de hulp des Heren in het midden willen overdenken uit het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 18, begin van het 36e vers. Jezus antwoordde: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Johannes 18, vers 36a. Jezus antwoordde: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Staan wij stil bij de koning ten eerste en bij het koninkrijk ten tweede. Johannes 18, vers 36. Aan mijn koninkrijk is niet van deze wereld. We staan stil bij de koning en ten tweede bij het koninkrijk. Maar wilden nog zingen van de tweede psalm, het zesde en het zevende vers. Psalm 2, vers 6. Vrees zeer macht en dienst zijn majesteit. Jaagt bevend op het gezicht van zijn vermogen. En kust den zoon van oudsje toegezijd. Eer u zijn toorn verdelgt voor aller ogen. U op uw weg tot stof doet wederkeren. Wanneer zijn wraak getergd door uw gedrag. U onverhoeds zou door haar gloed verteren. Tot staving van zijn lang gehoond gezag. En het zevende: welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, die Sion's vorst erkennen voor hun Heer, welzalig zij die vast op hem betrouwen. 6 en 7 van Psalm 2. Geliefde, het gaat nu snel naar het einde. Na de verraderskus van Judas in Gethsemane is de Heer Jezus gebracht. Hij heeft zich laten brengen naar het paleis van de hoge priester, verhoord door Annas, de Caiaphas en het Sanhedrin, ter dood veroordeeld. Immers, zo klonk het uit de monden van de leden van de Hoge Raad, des doods schuldig, vanwege godslastering. Hij matigt zich aan de Zoon van God te zijn. Doodvonnis uitgesproken, maar dit hoogste godsdienstige en rechtscollege is niet bevoegd om die straf zelf uit te voeren. Daartoe moet men zich wenden tot de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus. En het is dan ook naar hem dat men zich nu al vroeg in de morgen inmiddels begeeft met Christus. Daar bij de burg Antonia, daar zetelt Pilatus in het rechthuis. Hij komt naar buiten om te vernemen waartoe zijn hulp wordt ingeroepen. Ziet Christus voor hem staan en hoort dan de beschuldigingen. Het zijn de meerdere, u weet het, waar beschuldigen de Joden de Heer Jezus van, ach, hij zou een oproerkraaier zijn, mensen aanzetten tot opstand, hen willen bewegen om geen belasting te betalen aan de keizer. Hij noemt zichzelf koning. En Pilatus is als rechter geroepen om die aanklachten nu ook te onderzoeken. En hij gaat de Heer Jezus er naar vragen. Met name dat aangelegen punt van zijn koningschap. Zijt gij de koning der Joden? Vraagt Pilatus. Jezus antwoordt: zegt gij dit van uzelf of hebben het u anderen van mij gezegd? Waarop Pilatus repliceert met de woorden: ben ik een Jood? Uw volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Wat hebt gij gedaan? En dan komen die woorden: mijn koninkrijk is niet van deze wereld. En daarmee zegt de Heer Jezus inderdaad: ik ben een koning. Ik heb een koninkrijk. Maar Pilatus, dat koninkrijk is niet van deze wereld. We laten het overige van deze geschiedenis nu rusten. U weet dat na Pilatus ook Herodes nog een onderzoek zal instellen. Jezus wederom bij Pilatus zal terugkeren. En deze Romeinse soldaat, deze Romeinse stadhouder zal uiteindelijk de Heer Jezus overgeven aan de wil van het volk. En dat is heel duidelijk de kruisdood. Maar laten wij ons nu bepalen tot die woorden die de Heer Jezus heeft gesproken ten overstaan van Pilatus en alle anderen daarbij aanwezig. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Dat zegt de Heer Jezus en hij is zelf koning. En laten we eerst daarop letten, wie is dan die koning? En wat is dan dat koninkrijk waarvan de Heer Jezus spreekt? Allereerst de koning. Wie is hij? Hij is Gods geliefde zoon. Wat is daarmee ontzettend veel gezegd? Alles. Gods geliefde zoon. Dat brengt ons direct al bij dat wonder van de drie enige God. Er is één God. En nochtans is daar een vader. Die een zoon eeuwig uit zichzelf voortbrengt. Een vader en zoon die samen doen uitgaan de Heilige Geest. En nochtans één enige God. Drie personen, één God. En deze God is liefde en is gemeenschap. Wat een wonder. Die drie personen die elkaar lief hebben, die een liefdesgemeenschap vormen, een ontzaglijke eenheid zijn. En nu is Jezus Christus de Zoon van God, eeuwig door de Vader voortgebracht. Hij is dus liefde. En hoe blijkt dat ook? Als we van deze Zoon van God weten, dat hij in de stilte der nooit begonnen eeuwigheid, in de raad des vredes, zich bereid heeft verklaard om zijn Vader te verheerlijken en de kerk zalig te maken. Wat is de raad des vredes? Dat is dat overleg van de drie personen van dat goddelijke wezen aangaande de zaligheid van de kerk. Dat overleg. De Vader eist genoegdoening. De mens zal door zijn zonde God beledigen en krenken en zich de eeuwige dood waardig maken. En de straf over die zonde zal voltrokken moeten worden. Maar alle mensen zullen dan in de eeuwige rampzaligheid moeten worden geworpen. Hoe zal er dan een kerk kunnen zijn door de Vader verkoren? Dan moet er één de plaats van die kerk de straf dragen. De Zoon is aangewezen in de raad des vredes en heeft zich bereid verklaard om die straf ook te ondergaan. Maar daartoe zal hij ook een mens moeten worden. Zie daar de koning. Hij is Gods Zoon. Zoon van Gods eeuwige liefde. Hij is liefde en bereid geweest in de raad des vredes om zichzelf te veroveren te hebben voor die ontzaglijke straf. Dat ondergaan van die hete toren van God niet uit te zeggen. Dat is de koning die hier staat voor Pilatus, de Zoon van God. Die ook mens geworden is. In de volheid des tijds uit de maagd Maria is geboren geworden. Ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Mens geworden. Alweer een onbegrijpelijke, onbevattelijke zaak. Dat de eeuwige Zoon van God zich verenigd heeft door de Geest met het vlees van Maria. En zo mens is geworden, God gebleven. En toch één persoon, de persoon van de Godmens. Het wonder van de vleeswording, de menswording. Zo staat hij hier voor Pilatus als een Godmens. Zo belichaamt hij Gods eeuwige liefde. Daar staat hij dan, de Zoon van Gods eeuwige liefde. Hij is gezalfd. Naar zijn menselijke natuur is hij bekwaam gemaakt met de Geest van God om dat werk ook te kunnen doen. Om als een priester dat ontzaglijke offer te brengen. Om als een koning zijn kerk te regeren. En als een profeet de volle raad Gods te verkondigen. Dat is de koning die hier staat. Gods eeuwig schoot en wonderkind. Mens geworden. Gezalfd bovenmate. Een lieve koning. Een lieve koning. Niets van deze wereld. Nee, hij is van de hemel. En alles aan hem is zo anders dan op deze wereld. De wereld waar ieder voor zich arbeidt, alleen eigen belang zoekt te bevredigen en te behartigen. Hij zo geheel anders, een lieve koning. Die heel zijn leven heeft moeten ervaren Dat hij zo heel anders is dan de mensen te midden van wie hij leeft. Die de zuivere godsliefde die hij belichaamt niet verdragen. Want let daar wel op. Gemeente, als wij staan in de lijdenstijd voor de gang van Christus, hebben wij niet alleen te letten op de toren van God die hij draagt. Maar ook die ontzaglijke smaadheid die hij van de mensen moet ondergaan, ook wil ondergaan. De smaad, de haten, waar komt die dan vandaan? Let u daarop. We hebben het vanmorgen ook gezegd. De wereld verdraagt de hemel niet. De zonde verdraagt de liefde niet. En daar komt die vijandschap nu vandaan. We hebben in het paradijs God de oorlog verklaard. We hebben hem dood verklaard. We wilden dat er geen God over ons zou zijn. En in een liefdeloos leven gaan wij allen voort. Alle jaren van ons bestaan op deze aarde. De volstrekte liefdeloosheid wordt door ons belichaamd. En daar de liefde door Christus belichaamd. Wat een tegenstelling. Licht en duisternis. Liefde en haat. En heel zijn leven heeft deze lieve koning niet anders moeten ervaren dan de afkeuring en de afkeer der mensenkinderen. Niet van deze wereld. Deze koning komt uit de hemelse gewesten. En is doortrokken van liefde. En dat is wat de afkeer der mensen nou gaande maakt. Wij zijn van de liefde van God niet gediend. Wij leven alleen maar en dan zijn we in ons element in de haat en in de vijandschap. Dat is ons leven. God en de naaste haat. Dat is ons bestaan. Ontzaglijk. Te midden van zo'n wereld, van haters van God en de naast, heeft deze lieve koning van de kerk geleefd. En heeft dan ook voortdurend, onophoudelijk, de hatende afkeer der mensen moeten en willen ondergaan. Zijn zondeloze hemelse leven roept alleen maar weerstand op en vijandschap. Dat is de koning die hier staat voor Pilatus. En die het zegt, mijn koninkrijk is niet van deze wereld, Pilatus. Ik ben het ook niet. Ik kom uit de hemelse heerlijkheid. En ik ben mens geworden, mens zoals God dat bedoelt. En zoals die mens ook eeuwig bij God zal zijn. Nou iets van de hemel in het hart heeft ontvangen. De koning van de kerk. Die straks door Pilatus zal worden overgeleverd in de handen der mensenkinderen. Om aan het vloekhouderskruis gespijkerd te worden. Daar hangend aan het kruis. Zal hij het offer der liefde brengen. De volle toren van God doorstaan. Een ontzaglijke liefde moet het toch zijn in het hart van een wezen om zulke toren en zulke hitte en zulke gramschap vrijwillig voor anderen te doorstaan. Wij hebben geen enkel besef wat liefde is. Deze liefde. Die dat nu heeft gewild. De vloek te dragen. Als een onschuldige, smetteloos, rein, zuivere, hemelsgestemde ziel. Dat is de koning. Een hemeling. En hij woont te midden van doemelingen. Licht wandelend te midden van de duisternis. Dat is de koning, de Godmens, die na alles te hebben doorleden, op de paasmorgen is opgestaan, En toen is aan hem gegeven als Godmens, alle macht in hemel en op aarde. Als Godzoon bezat hij die macht altijd al, maar nu als Godmens, alle macht in hemel en op aarde, daartoe gezeten aan de rechterhand des Vaders nu, om daar dan eenmaal weder te komen, te wolken, om te oordelen de levenden en de doden, de koning die ook rechter zal zijn van alle vlees. Dat is de koning. Koning over alles, ja. Maar toch wel heel bijzonder. Koning van zijn kerk. Koninkrijk der genade. Daarover heerst hij. En dat is waar we nu bij stil willen staan. Onze tweede gedachte. Het koninkrijk. Ja, want na zijn opstanding uit de doden gegeven alle macht. Hij is koning over de ganse schepping. Koninkrijk van macht, daar regeert hij over. Maar bijzonder, zeiden we, regeert hij over het koninkrijk der genade. Wat is dat? Dat is een kerk. Dat onderscheid hebben de kinderen ook geleerd. Koninkrijk van zijn macht, dat is alles. Koninkrijk van zijn genade, dat is een kerk. Daar spreken we nu over. Mijn koninkrijk. Dan spreekt de Heer Jezus over het Koninkrijk der genade, zijn kerk, tezamen met de engelen daarboven, zullen de gezaligden eeuwig de kerk van God vormen. Eeuwig het voorwerp van zijn verlustering zijn. Engelen en gezaligden samen. Spreek over het koninkrijk en let er nu bijzonder op de gezaligden, Gods kinderen. Want zij zijn die samen dit koninkrijk vormen. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld, gemeente. We letten dus nu op het koninkrijk. En ik zeg het maar eenvoudig zo. De kerk. De uitverkoren bruidsgemeente. Dat is het koninkrijk waar de Heer Jezus hiervan spreekt. Waarvan hij koning is en waarvan hij zegt dat het niet van deze wereld is. En let u daar wel op. Zijn koninkrijk, de kerk dus, niet van deze wereld. En waarom dan niet? Wat betekent dat dat de kerk, Gods koninkrijk, niet van deze wereld is? En dan wil ik daar drie dingen van zeggen. Let ik op de oorsprong van de kerk. De oprichting en uitbreiding van de kerk. En het oogmerk of doel van de kerk. Het lijkt misschien wat moeilijk, maar luistert u maar. Om samen nu ook te zien wat dat is. Dat dat koninkrijk, die kerk van Christus, niet van deze wereld is. Wat is deze wereld dan hier? Alles wat zich tegen God verheft. Alles wat van God niet gediend is. Alles wat in vijandschap tegen God leeft, dat is de wereld. En dat is deze kerk niet. Dat is dit koninkrijk niet. Koninkrijk is niet van deze wereld. Letten we eerst op de oorsprong. Wat betekent dat, de oorsprong? Waar komt de kerk vandaan? Is dat iets van de mens die het uitgedacht heeft? Iemand die op een gegeven ogenblik wat onrustig werd en zei, ach, ik leef niet zoals het moet, kom, er is een God en die ga ik dienen. En die anderen verzameld heeft om nou samen zo'n kerk te vormen, om de Here te dienen. Ja, die kerken zijn er misschien ook wel. Hè? Mensen die in eigen godsdienstigheid een kerk gaan vormen. Zelf hun God gaan dienen. Maar daar hebben we het hier niet over. Het is te vrezen dat er heel wat kerken zijn die zichzelf gesticht hebben. Alleen maar mensenwerk. Maar als het nou echt is, geliefde, dan komt die kerk niet van een mens en van diens gedachten en voornemen en inspanning. Nee, dat is het zuivere werk van God zelf. Die kerk komt uit de hemel. Bij God vandaan in de stilte en de nooit begonnen eeuwigheid heeft God die kerk ontworpen. Ja, we hebben gezongen over het vaste gunstgebouw, hè. Dat gunstgebouw van Gods gunstbewijzen, dat is de kerk. Zoals ieder huis gaat er een ontwerp aan vooraf. Dat is ontworpen in de eeuwigheid. De kerk waarvan God de bouwmeester en kunstenaar is. Die heeft die kerk uitgedacht. Die heeft die kerk verkoren. Die heeft bij zichzelf besloten, er zal een kerk zijn. Kinderen zullen eeuwig aan mijn goddelijke voeten spelen. Eeuwig in mijn gemeenschap mogen delen. Daar komt de kerk vandaan, dat voornemen, dat besluit van God. Dat is de oorsprong van de kerk. Voelt u wel? En als me de vraag of ik lid ben van die kerk. Ja, zegt, hoe kun je dat weten? Uitverkiezing. Uitverkiezing. Geloof het. Geloof het. Dat is de oorsprong van de kerk. Maar hoe weet ik dat? Ach, lieve, letten we dan op het tweede. Oorsprong van de kerk is hemels, door God gewild, ontworpen. Met de oprichting van dat koninkrijk. De uitbreiding van dat koninkrijk. Dat is ook een goddelijk werk. God heeft het niet alleen uitgedacht om het dan vervolgens over te geven aan de mensen om dat plan en die raad uit te voeren. Nee, dat is nou ook Gods eigen werk. En leest u alstublieft. Ik kan het niet genoeg benadrukken. Altijd maar hier in het woord hoe die kerk wordt opgericht, hoe de leden worden toegebracht, hoe die kerk wordt uitgebreid. Want net als wat ik zei over de oorsprong, er zijn mensen die zelf een kerk ontwerpen en die vreselijk voor hun eigen kerkje ijveren. Daar zijn ze zelf koning. Er zijn ook mensen die hun eigen kerkje uitbreiden. Mensen die zelf gaan geloven. En altijd maar weer onderzoeken hier in het woord. Hoe nou mensen werkelijk in dat lichaam van Christus, in die kerk wordt ingebracht en toegebracht. En heel de Bijbel spreekt ervan, maar laat ik vanmiddag nou eens mogen wijzen naar Colossense 1 vers 13. En belooft u me dat u thuis de kanttekening daarbij eens rustig zult nalezen. Dat is nou zo belangrijk voor u en mij, of voor de jeugd der gemeente. Daar staat alweer zo zuiver, hoe nou de kerk van God gebouwd wordt. Dat staat nou zo zuiver wat er in mijn leven gebeuren moet. Dat staat zo zuiver wat nou het begin is waar God vanaf weet. En wat staat er dan in Colossense 1 vers 13? Wat staat er dan? Over de oprichting van die kerk. Of de uitbreiding van die kerk, dat koninkrijk. Wat staat er dan? Die woorden gevindt ze door de ganse schrift hoor. Maar hier zo helder. De Vader trekt. Hoort u dat? De Vader trekt uit de duisternis. Uit de macht van de duisternis staat er. Dat is het eerste, moet u onthouden. Dus als ik werken bij die kerk hoor, bij het koninkrijk van Gods genade, waarvan de Heer Jezus de Godmens koning is, dan weet ik van een trekking. Vader trekt uit de macht van de duisternis. En het tweede, dan ben ik van een overzetting in het koninkrijk van de Zoon van God liefde. Dat staat er. Dat staat er. Kijk, dat is nou de uitbreiding van de kerk. Zo wordt het koninkrijk hier opgericht. Iedere keer als er een ziel door de Vader uit de macht van de duisternis wordt getrokken en overgezet wordt, wordt het koninkrijk uitgebreid. Groter en groter, totdat het vol zal zijn. Let u daarop. We leven een bange tijd in veel opzichten. Dat weet u ook wel. Ga ik nu allemaal niet over spreken. Maar alleen dat ene, dat zo'n aangelegen punt. Ook dat zuivere werk van de waarachtige bekering, geliefde. Hoort u dat? De Vader trekt uit de macht van de duisternis. En ik zei al, lees die kostelijke kanttekeningen er nou eens op. Nou, staat er dan. Uit de macht van de duisternis. Wat is dat dan? Dat is de macht van zonde en van dood. En dat heeft alles te maken met de duivel. Want ik ben van nature, door mijn vallen Adam, van zijn koninkrijk een onderdaan. Van het rijk van de Satan, gelooft u dat? Heeft u dat geleerd? Ik ben een duivelskind. En dan staat er ook wat dat betekent. Dan wordt de duivel genoemd, Satan, prins der duisternis. Prins, ja, der duisternis. En hoe heerst hij dan over al die onbekeerde zielen? Hoe doet hij dat dan? En er staan twee woorden. Eén is wat ouderwets, onkennis, laat ik maar zeggen, onkunde, dat begrijpt u beter. En afleiden. En dat zijn al twee van die woorden, moet je nooit meer vergeten. Dus hoe houdt de duivel mensen nu van God vandaan, als ik het zo mag zeggen? Door ze dom te houden. Eenvoudigweg gezegd, door ze dom te houden. Geen kennis, geen kennis, geen kennis, geen kennis. Begrijpt u, mijn volk gaat verloren met geen kennis. En daar weet de duivel alles van, en u ook. Geen kennis. En het tweede, afleiden. Jeugd, ouderen, waar of niet, geen kennis van God. Ja, daar heb ik ook helemaal geen zin in. Om het te verdiepen in de Bijbel. Om het bij die oudjes te gaan horen. Wie God is en wat God gedaan heeft aan hun ziel, daar heb ik helemaal geen zin in. En zit de duivel achter, daar moet je ook helemaal niet mee bezig houden. Die kennis, daar heb je in de wereld niks aan. Naar school leren om later wat verder te komen. Die kennis moet je hebben, die andere kennis. Nou ja. Catechisatie, bijbellezingen, kerkdiensten. Nou, met mate. Maar niet meer, niet overdrijven. Niet doorvloeien. Niet alles zetten om dat te kennen. Nee, dat niet, zegt de duivel. Dat niet. Geen kennis. Dom blijven. En het tweede wat de duivel daartoe ook doet. Afleiden. Als iemand iets wil, dan gaan we hem afleiden. Houden ze aandacht bezig met andere dingen. Nou, vul het maar in, geliefde. Wat doet de duivel anders dan als een jeugd afleiden? De aandacht richt op de dingen van de wereld. Van dit boek hebben, en dat boek ook hebben. En dat heeft mijn broertje, en dat heeft mijn vriendje. En de oudere mensen die anders, die moeten ook allemaal iets hebben. Maar allemaal iets hebben. Nog meer geld hebben, nog een mooier huis hebben, weer eens nieuwe meubels hebben, altijd iets hebben. Dat is nou afleiden, u bezighouden, zo neemt de duivel u stilletjes aan mee naar de hel. Afleiden. Bezighouden. Niet denken aan God en de eeuwigheid. Dom houden. Twee woorden. Onkunde, afleiding. Daardoor regeert de duivel. Onkunde, afleiden. En kinderen, bezig zijn hoor. He? Vaders en moeders zeggen, ja maar natuurlijk. Ach, zijn ook kinderen van deze tijd. Moet ook een beetje meegaan met je tijd, jazeker. Het is heel belangrijk hoor, dat we meegaan met de tijd. Hè? Afleiden. Eindeloos. En straks even. Wat is nou de zaak? Hoe wordt het koninkrijk nu uitgebreid? Hoe word ik er lid van? Dan gaat God de Vader, als een vaderlijke trekking, uit die macht. En dan weet u ook wat die trekking is. Wat is dat dan, die trekking? Dat is kennis. God gaat kennis geven. En daar moet u om vragen. Heere, geef mij kennis wie u bent. En wanneer God zich gaat openbaren aan de ziel, oh dan gevoelen wij het ook, wat dat nu toch is wat hier staat in Colossense 1 vers 13. Wat dat nou is getrokken te worden, want dan gaat God kennis geven van zichzelf en dan komt het als een bliksemschicht in mijn ziel in één keer. De volle waarheid, er is een God die heilig en rechtvaardig is, een verterend vuur buiten Christus. Dan is de rust voorbij. Dan voel ik die trekking. Ik kan op die brede weg der zonde niet meer door. Dan wordt het nood in mijn ziel. Ik moet sterven en God ontmoeten. Dan komt er een benauwdheid. En als het waar is ook een droefenis. Kennis. Dat is de bekering. Dat is die trekking des vaders. Ik krijg bevindelijke kennis van God. Nee, nog niet de drie onderscheiden personen. Daar gaat een Heer later zijn volk in leiden. God, ze krijgen me God vandaan. En dat is een vertierend vuur, ja. Een gloed bij die zon daar niet wonen kan. En daarom gaat hij uitroepen, wee mij. Heb u dat wel eens gedaan, wee mij? Wee mij. Wat voor wee, eeuwig wee. Eeuwig wee. Wee mij. Ik heb gezondigd. Dan voelt ge die trekking. Dan kunt ge de wereld niet meer door. Zo gaat een Heer nou arbeiden. Om die ziel uit de macht. Onder die onkunde van Satan. Onder die afleidingen van Satan weg te halen. Om te richten op het ene. Er is een God die leeft. En elk op aarde vonnis geeft. Daar was zo in die ziel afgedrukt. Daar gaan we zijn leven beheersen. En dan gaat de klok gaan weg. En dan komt eeuwigheid. Eeuwigheid. Geen tijd meer eeuwigheid. Je krijgt met eeuwigheid te maken. Dan gaat de eeuwigheid door je ziel. En dan wordt alles anders. Niet van deze wereld. Begint het al. En direct worden de mensen ook door de wereld uitgespuwd als dit gebeurt. En dus men zich niet meer laat afleiden. Dan zegt heel de wereld, de godsdienstige wereld, maar al te vaak ook. Als het zo moet. En dat is godsdienstwaanzin. En je kunt beter naar de dokter gaan. Zou God nou zo zijn volk bekeren? Niet waar? Dan begint het al. Want dan zijt je niet meer van de wereld. Dan ben je er niet één meer van ons, zeggen ze. Dan ben je er niet één van ons. Nee, je hoort er niet meer bij, kinderen. Ga maar weg. Dan ze spuwen. En slaan. Zo begint het. Het tweede moet u ook goed onthouden. Wat er in Colossenzen 1 vers 13 staat. Over het koninkrijk van Gods genade, hoe daar nou onderdaan van wordt overgezet. Kijk, geliefde, weet je waar je nou zo bang van moest zijn? Er kan wel eens wat wezen. Wie zal er nou eens nooit in bed al hier verontrust zijn geweest? Dat kan ik me niet voorstellen. Dat je toch wel eens gedacht hebt, moest sterven en God, dan moet en ik heb er niks voor. Hoe moet het nou? En als er dan zo wat veranderingen komen in ons leven, dan ga je toch wel anders naar de kerk, bedunkt. En er komt iets waaruit zich op de verlossing in Christus. Een mens heeft er een warm hart bij. En wat gevoel voor, wat oog voor. Ach, dan kan het zomaar zijn dat een mens zegt, nou, er is al wel zoveel veranderd. Zal ik er ook een van dat volk zijn? Kijk, geliefde, dan moet je altijd maar op letten. Dat er dus kennis is van die trekkende kracht weggehaald worden onder die onkunde en die afleiding van de duivel, maar ook dat tweede, die overzetting in het rijk van de Zoon van Gods liefde. Weet hij dat? Jazeker weet hij dat. Waar staat dat in de Bijbel? Ik ken de mijne en ik word van de mijne gekend. Overgezet. Dat geschiet in geen uithoek. Daar zijn ze zelf bij. Overgezet. Dat is uit de dood in het leven. Dat is niet anders, zeggen onze Dordtse vaderen, dan een opstanding uit de doden. En de macht van Satan weggehaald, dat is de dood in het leven in Christus. En dat betekent zakelijk een vereniging met de Zoon van God liefde. Daar weet de kerk van een vereniging zozeer. Ik zei niet verandering. Nee, vereniging zozeer dat een mens nou een bestaan die ander krijgt. Dat Christus nou zijn leven wordt. Die mensen krijgen er niet wat bij. Heleboel godsdienst is, ik krijg er wat bij. En dan moet de wereld een beetje opschuiven, wat plaats inruimen om wat plaats te maken voor God en voor zijn dienst. Hè? Dat is de godsdienst van er komt wat bij. Maar de ware godsdienst is alles weg. Omdat God alleen zijn. Mijn lust in mijn leven. En dat brengt me bij het derde. Geliefde, we hebben het over kenmerken. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Vanwege de oorsprong. Door God in de stilte en de nood begonnen eeuwigheid uitgedacht en ontworpen. Ten tweede, door de oprichting van het koninkrijk en de toebrenging van onderdanen. Dat is ook een goddelijk werk. Trekken en overzetten. Maar het derde. Dat blijkt ook uit de gerichtheid Wat bedoel ik daarmee? Waar je op gericht bent, waar je belangstelling uit gaat, waar je mee bezet bent, waar je vol van bent. Wat de inhoud van je leven is geworden, zeg nou eerlijk geliefde. Wat is nou de inhoud van uw bestaan? Waar leeft u dan voor? En begin nou niet gelijk, maar je kunt niet altijd met die dingen bezig zijn. Dat heb ik al zo vaak gehoord, daar weet ik ook van. Ik geloof er niet zoveel meer van. Dat zou door de begeerte van uw hart moeten zijn om er altijd mee bezig te zijn. Maar waar is de gerichtheid op? Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Is dat de taal van uw hart? Is de gerichtheid op God en zijn dienst. En juist daar worden wij ontmaskerd. Er is veel godsdienst dat zichzelf op het oog heeft, ziel en lijst behoudt. En kan nog wel wat meegemaakt hebben en in de benauwdheid wat uitreddingen meegehad en meegekregen en ondergaan. En hoe moet ik dat zeggen? Maar geliefde, dat nou God alles is geworden. Hebben u dat wel eens doorgegeven, dat prachtige gedicht van McChay? God oort niets, dan iets, dan veel, en dan op het laatste, dat is het, alles. Toen werd ik niets. Dan gaat de kerk zingen zalig, niets te wezen, zijn eigen hoofd voor God. Die is een overgezet, in het koninkrijk van Gods liefde. Een overzetting. Die hebben Christus alles gevonden. En lees nog een keer de kanttekening. En die hebben in de vereniging met Christus de vergeving der zonden ontvangen, geliefd. O, wat is die kanttekenaar toch helder. Wat kon ons dat bewaren voor veel dwaasheid ook in onze dagen. Hebben we al die boekjes en artikeltjes niet meer nodig. Houd maar op de waarheid van Gods woord en de kanttekeningen die we erbij gekregen. Mensen, doe dat maar hoor. Dat is nou beproefde waarheid. Dat is beproefde waarheid. Beproefde waarheid. De vergeving der zonden. In het dierbaar bloed van Christus. Daar weet de kerk van. En die wezenlijke betrokkenheid op God en zijn dienst. Maakt ook dat die mensen verlangen kent. Om nou hier dit leven, terwijl het toch niet anders is dan een gestadige dood. Om hier dit leven, dit meester der ellende. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Eenmaal verlost te mogen worden. Om in te gaan in de vreugde des Heren. Om daar te doen wat de liefde van het hart is geworden. Om God nou volmaakt te mogen bedoelen. Ja. Dat is de pijn, dat is de smart. Dat dat hier niet gebeurt. En dan loopt de kerk menigmaal mee te tobben. Dat ze niet zijn die ze moeten zijn en dat God het zo waardig is. Dat ze nou volkomen in zijn liefde dienst zouden opteren. Maar dat ze nog zoveel zichzelf op het oog hebben. En dat maakt wel eens het verlangen gaande. Om van zichzelf verlost te worden. Om eens volledig aan de zijde Gods te mogen vallen. Om dan nooit meer die vuile verdachtmaking in het hart te voelen opbruis. Nooit meer de trekkende kracht van de wereld te gevoelen. Waar nou de zonde nooit geen scheiding meer kan maken. Maar als volmaakt aan de zijde Gods te mogen vallen. Mijn God, u zal ik eeuwig geloven omdat gij het hebt gedaan. Het verlangen van het hart, daar is de kerk toch niet vreemd van. Om dat te doen. Wat hier al het beginsel van uw liefde is geworden. En dat zal ook eenmaal gebeuren. Als het koninkrijk van God genade zal overgaan. In het koninkrijk van zijn heerlijkheid. Het einde der tijd. Als Christus is wedergekomen. De kerk daarboven zal ingaan. En de kerk zal doen. Wat altijd al de begeerte geweest is. Van al Gods ware Sionieten. Die niet alleen getrokken zijn uit de macht van de duisternis. Onder prins Satan weggehaald zijn. In de armen van de koning van de kerk gebracht zijn. Om dat nou volmaakt te beoefenen. Al wat geef God. Zal juichen tot uw eer. Zal eenmaal gebeuren geliefde. Dat we nu samen hopen te gaan zingen. Dat is 145 vers 4. 145 vers 4. Al wat gevrocht zal juichen tot uw eer. Uw gunstvolk zal verblijd uw zegenen, Heer. En wat er verder volgt in het vierde van de 145. gemeente, we moeten elkaar ook eerlijk waarschuwen vanmiddag. Ze hebben er gewend aan geraakt, hè? Om onbekeerd te wezen. Nee, dat durf ik niet te zeggen. Vanmorgen. Allen die niet aangaan. Wilt u dat allemaal? Nee. Nee, ik durf dat niet te zeggen. Als we niet aangaan, dan zullen we nog wel onbekeerd zijn. Durf ook niet te zeggen. Want iedereen die aangaat, die zal wel bekeerd zijn. Mij komt dat oordeel niet toe. Maar we mogen toch wel opmerken. Dat ik het dan zo mogen zeggen. Dat er nog velen, zeer velen, zo kennelijk rustig voortleven. En niet alleen de jeugd der gemeente. En moesten we samen toch eens de pijn van gaan gevoelen. Dat toch zo ontzettend verschrikkelijk is. Om onbekeerd te zijn. Als die pijn nou maar eens gevoeld werd. Pijn maar eens gevoeld werd. Ik hoop dat u in die zin toch naar huis gaat. Met een grote smart in uw hart. Met een grote pijn. Ik hoop dat hij niet meer overgaat. Nee. Grote pijn. Dan snik je het uit. Dan zoek je een plaats om je leeg te wenen voor God. Zo'n nabetrachting. Wens ik u toe. En als het waar is geweest vanmorgen, en de Heere weet ervan, kom, is dit dan uw leven? Onderdaan van deze koning, weet u van dit koninkrijk, dat is niet van deze wereld. Kom, geliefde, daar wil ik mee afsluiten. Om aan samen nog eens te kijken, wat dan nou voor onderdanen zijn. Van deze koning, in dit koninkrijk. Hoe dat leven zal zijn. Ik kan niet alles noemen. Nee, zeker niet. Maar het eerste. Kinderen van God zijn niet van deze wereld. Dat is die koning niet, het koninkrijk niet. Die kinderen dus niet, want die vormen het koninkrijk samen met hun koning. Niet van deze wereld. Wie beleeft dat nog? Het tweede. Dan weet u van deze koning. Deze koning. Die heeft het alleen in uw leven voor het zeggen. Zijn woord profetisch gezag. Dan is er geen vrees als het goed is, want hij is koning. Hij hoeft maar te spreken. En dan weet je van zijn priesterlijke bediening. De koning van het kruis. Dat is uw koning. De koning van het kruis. U heeft hem lief gekregen. Vanwege zijn gefolterde, bespuwde en geslagen gelaat. Lief gekregen vanwege zijn diepe bloedende wonden. Waarin hij bent weggekropen in het uur der liefde. Om daarin te verzinken. Dan weet u van de koning van het kruis en van de doornenkroon. Kent u koning? Dan mocht je zo avondmaal vieren. Omhoog worden. Tot waar Christus Jezus is. De koning. Aan de rechterhand zijns vaders. Geliefde, hoort u de kenmerken. Niet van deze wereld. Kent u deze koning. Hij is uw lief. Hij is uw lief. En zoals in ieder koninkrijk. Is daar een wet. Ook het koninkrijk der hemel, het koninkrijk van zijn genade heeft een wet. Van nature leven wij allemaal onder de wet van eigen belang. Maar nu is het de wet van de liefde. De liefde tot God. en tot die handen Gods kind, maar ook bij uitbreiding Gods schepping, geliefde. Er zijn ogenblikken dat de kerk toch mag zeggen, dan kan heel de wereld in mijn hart, die ogenblikken zijn er zeker en gewis, ja. Misschien, we hebben het wel eens meer gezegd, vindt u dat vreemd, maar er zijn ogenblikken, heeft de kerk geen vijanden meer, nee. Die liggen dan allemaal onder de liefde. Hoe het kan, dat weet ik niet, maar het is wel zo. Dan heb je verbond gesloten met de stenen van het veld. Ze werden liefde. Ik ken de wereld niet. Nee. Ze werden liefde. Zullen we nog eens kijken wat een koninkrijk nog meer heeft? Een koning natuurlijk. Hè? En een wet, zeiden we. En een taal. De taal van de onderdanen in dat koninkrijk. Wat is dat voor een taal? Dat is het ABC des geloofs. En dan kunnen Gods kinderen toch al die lettertjes wel eens spellen hoor. Niet de A van aandacht van de wereld. Maar de A van de armoe. Dan lopen ze weer als een bedelaar en een tobber. Een bedelaar en een tobber over de wereld. Dat kent de wereld niet. De A van armoe. En de B van bezit en steeds meer, nee hoor, van barmhartigheid. Maar ze hebben de bloedende wonden van Christus gezien. En die bloedende wonden, die hebben een taal, barmhartigheid, barmhartigheid. De C van Christus. Niet zo'n kleine C die wij overal tussen moffelen. Maar die grote C. Christus alleen. En die weet je iets van de D van dorst. En van de E van een erfenis. En van de F van een fontein die eeuwig genade zal opgeven. Oh, die kunnen die lettertjes toch wel spellen hoor. Dat is de taal van dat volk. Kent u dat? Kom, wat zal ik nog meer mogen zeggen? Elk land heeft ook zijn eigenaardigheden, ook wat betreft de voeding, hè? Dat weet u wel. De kerk ook. Bijzonder voedsel in dat koninkrijk. Al wat uw mond uitgaat, Heer, geeft aan mijn geest leven en troost. Bij die woorden lees ik. Geen dode letters, maar levende woorden. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Daar leeft de kerk van. Dat is voedsel. Dan worden ze vrolijk. Dat verkwikt hun ziel. Dat is voedsel. Het heilig woord Gods en het heilig sacrament. Toch wel bijzonder ook van het avondmaal, voedsel voor hun ziel. Dat zo bijzonder voedsel als het is mag spreken. Heb je wel eens voedsel gehad dat gaat spreken, ja. Van gebroken brood, dat spreekt van eeuwige Gods liefde. En een wijn die spreekt van een oceaan van goddelijke liefde waarin de kerk eeuwig zal verzinken. Dat is voedsel van de kerk. Dat kent de wereld niet. Dus dat volk is niet van deze wereld. Die hebben een andere koning, een andere wet, een andere taal, ander voedsel. Alles anders. Gepraat, zei ik al. A, B, C, D, E, F, G. Tot het laatste toe. De zet van zinken en zakken op de algenoegzaamheid van Christus. Gepraat, ja, gepraat. Maar ook gewaad, gewaad. Gelaat, gepraat, gewaad zeggen wel eens, jawel. Ook in dat koninkrijk, nou dat gepraat, heb ik iets van gezegd. Dat niet een gepraat van de godsdienst. Het gepraat van de kerk. Woorden met zout gemengd. En gewaad, wat is het prachtige gewaad waarmee God zijn kinderen bekleedt. Zijt, zegt Petrus, met de ootmoedigheid bekleed. Waar is de vrucht, avondmaalsgangers, om te buigen? Waar is de wedijver om de minste te zijn? Niet met voorgewende vroomheid, maar uit de oprechtheid van het hart. Wie kunnen de buigen die eenmaal het recht Gods verloren zijn gegaan, die kunnen buigen. Er was geen buigen meer. Er was zoetrecht omhelzen. Verloren gaan. Om God te mogen bedoelen. Ook in mijn verdoemenis. Zoek uw eer. Je kunt buigen. Ook onder een ander komen. Gewaad, gelaat, gepraat. Ja. Ook gelaat. Wat voor gelaat. Een beetje vroom, een beetje schuin. Een beetje... Nee. Nee, vriendelijk. Vriendelijk, jawel. En ook ernstig, ja. En weet u, geloof dat de eeuwigheid er doorheen gegaan is. Dat tekent de onderdanen. De liefde van Christus tekent het leven. De eeuwigheid doortrekt hun bestaan. Die rekenen niet meer met de tijd. Of het moet zijn om die uit te kopen, maar ze rekenen met de eeuwigheid. O eeuwigheid, o eeuwigheid. Dat gelaat let er eens op. Die hebben ogen die omzien. Net als de meester naar het verlorene. Dan voelt ge wel of er nog iemand echt om u geeft. En dat zijn ogen, let maar op, die ook opzien. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. En er zijn ook ogen die uitzien. Uitzien naar de voorgestelde volkomenheid als God zal zijn, alles en in allen. Kijk, daar staat volk, komt openbaar, niet van deze wereld. Zijn vreemdelingen hier beneden. Ze hebben een andere koning, een andere wet, een andere taal, een ander voedsel. Anders in gewaad, gelaten, gepraat. En ik kan niet alles noemen, maar dit wil ik nog zeggen. Ze zijn allemaal ziek. En dat is heel bijzonder. Ja, dat is nou werkelijk een pandemie. Dat is het dan echt. Dat hebben ze allemaal. Heel dat volk. Ziek. Het is wel verschil. Sommigen zijn heel erg ziek. Sommigen. Zo erg ziek. Bijna gestorven. Maar ziek zijn ze allemaal. En weet u wat voor ziekte dat is? Heimwee. Heimwee. Naar huis. Naar de fontein. Naar de bron. Ziek zijn ze. En des te meer ze eten van het voedsel van hun heiland, des te zieker ze worden. Des te groter dat verlangen. En die begeert om ontbonden te zijn en met Christus te wezen. Daar verlangen ze naar. En zo staan ze op van de tafel. En vervolgen hun tocht door het leven. Niet van deze wereld. Hier beneden is het niets. Gaat u nooit op vakantie? Nee hoor. Gaat u nooit op vakantie? Nee hoor. Ze moeten naar huis. Is er geen tijd voor. Soms maken ze wat gehaaste indruk. Soms ook kalm. Maar dat mag ook wel eens waar zijn. Hij die gelooft haast niet. Soms ook haastig. Hoe lang nog, heren? Hoe lang nog? Ben ze moe? Niet te lang meer, hoor. Hebben ze haast? Ziek. Op weg naar huis. Op het snelle pad achter Christus aan. Achter het Lam van God. Bespuwd, bespot, geslagen. Want ze horen hier niet meer bij. Vreemdelingen hier beneden. Op weg naar huis. Naar die grote rivier. Om daar eeuwig uit te drinken. Ze zijn op weg naar huis. Geliefde. Naar het koninkrijk der hemel. Met die ontzaglijke bergen. Gods deugden die eeuwig oprijzen. Voor het zielenoog. Het koninkrijk der hemel. Met die ontzagwekkende ravijnen. Waarin de liefde God zich eeuwig zal uitstorten. Ze zijn op weg naar de troon van God. Om daar eeuwig te aanbidden. Hun Heere, hun Koning en hun God. En dan zullen ze nooit meer ziek zijn. Want daar zijn bomen bij de Godsrivier. Die 12 maanden per jaar bladeren geven tot genezing der volkeren. En het zal niemand meer zijn die zegt ik ben ziek. Nooit meer. Daarin is de kerk op weg. Niet van deze wereld. Een beter lot bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Amen. Laat weinigen. Heren, zo vanmiddag een ogenblikje mochten kijken in het hart van de kerk en van de koning. Maak dan dat we alle bedorven zijn. Dat we ook in het hart van de duivel kijken. We weten het, we wisten het toch wel. Alleen maar afleiden, bezighouden. Buiten de zaligmakende kennis houden. We zijn toch wel gewaarschuwd. In het hart van God. Van u gekeken. Van uw zoon, van uw kerk. En alles roept ons toe. Zoek dan niet langer de dingen die beneden zijn. Maar zoek de dingen die boven zijn. Heere, mag dat de betrachting zijn. De betrachting. Het zijn nabetrachting of betrachting zonder meer. Maar wilt u dat nog geven? Jeugd en de ouderen der gemeente. We zijn allen op reis. We zijn soms, zonder het te weten, al zo dichtbij. Het einde van de reis. Wie van ons zal het eerste u ontmoeten? Maar ontmoeten zullen we u. Zal het dan vrede zijn? Zal het dan waar zijn? Uw ogen zullen de koning zien in al zijn heerlijkheid. Of in zijn toren. Of in zijn toren, ga weg van mij. O Heere, bekeer ons. Zo zullen we bekeerd zijn. Gedenk uw volk, uw arme ziel. En maak er nog wel een, wees ons allen samen te sterk. Dat we het samen van u mogen verliezen. Tot roem van vrije genade. Om Jezus wil. Amen. 145 vers 5. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. Vijfde vers van Psalm 145. Thank you. Neig dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.